Welkom bij About Law, een podcast met de laatste juridische ontwikkelingen. Niet lang geleden stortte een drone in Groningen neer. Een kleuter raakte erbij gewond en moest met spoed afgevoerd worden naar het ziekenhuis. In deze aflevering van About Law praat ik met Noortje Lafrijse, docent bij de Hogeschool Avans Fontys, over schade veroorzaakt door neerstortende drones. Noortje, ontzettend leuk dat je vandaag te gast bent bij deze aflevering van About Law. We gaan het vandaag hebben over drones en dat naar aanleiding van een artikel dat jij geschreven hebt in 2018 over drones. Zou je eens kort kunnen vertellen waar dat artikel over gaat?
Ja, dat kan ik. Het is een artikel wat gaat over de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een drone die door een particulier is gebruikt. Wat ik heb gedaan, ik heb gekeken naar de aansprakelijkheid van de producent van de drone op grond van artikel 185 van boek 6. Ik heb ook gekeken naar de aansprakelijkheid van de bezitter van de drone op grond van artikel 173 van boek 6. En ik heb gekeken naar de aansprakelijkheid van de bestuurder van de drone op grond van de onrechtmatige daad. En die is geregeld in artikel 162 van boek 6.
Als je het hebt over aansprakelijkheid voor drones, dan heb je het over ongeluk met drones, hè? En ik kwam eigenlijk op het idee voor deze podcast omdat ik ook een artikel heb gelezen dat in 2018... in een kinderdagverblijf in Groningen, genaamd Hamertje Tik, een drone uit de lucht was komen vallen en ook een peuter verwond heeft, die vervolgens met een ambulance naar een ziekenhuis is gebracht. Dus het is ook geen zuiver hypothetisch voorval. Het gebeurt ook in de dagelijkse praktijk. Jij hebt dat ook wel gelezen, denk ik, hè? Dat voorval over die peuter.
Ja, heb ik gelezen.
Ja, dat is nadat je het artikel hebt geschreven. Dus je hebt een soort vooruitziende blik gehad daarbij.
Ja, daar lijkt het wel op, helaas.
Hoe kwam jij op het idee voor dit artikel?
Nou, wat je ziet is dat er eigenlijk steeds meer consumenten zijn die drones aanschaffen en die daarmee gaan vliegen. Eigenlijk kan iedere consument een drone de lucht in laten gaan zonder daarvoor eerst een cursus te hebben gevolgd. En ja, het voorval met die peuter in Groningen geeft al aan dat het soms mis kan gaan, hè? Zo'n drone die kan op iemands hoofd terechtkomen. Het kan schade toebrengen aan bijvoorbeeld een geparkeerde auto. En er was eigenlijk nog niet eerder onderzocht onder welke voorwaarden iemand nou aansprakelijk kan worden gesteld als daar schade door veroorzaakt wordt. En daarom ben ik eigenlijk vanuit het lectoraat Recht en Digitale Technologie van de Juridische Hogeschool Avans Fontys op zoek gegaan naar een student die zijn afstudeeronderzoek op dat terrein wilde doen. En ben ik mezelf ook gaan inlezen op dit terrein. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het artikel waar we het zojuist over hadden.
Ja, zou je kunnen vertellen hoe groot dit probleem is? Hoe vaak gebeurt dit? Hoe vaak zijn er ongevallen met drones? En ja, wat voor soort schade wordt er dan aangericht?
Nou, omdat er dus steeds meer particulier gebruik wordt gemaakt van drones, stijgt ook het aantal incidenten. De inspectie Leefomgeving en Transport registreert ook het aantal voorvallen per jaar. Zij publiceren regelmatig informatiebladen waarin dan de voorvallen met drones worden geïnventariseerd. In 2015 waren er bijvoorbeeld 15 incidenten met drones die in ieder geval gemeld zijn bij de inspectie. En als je dan kijkt dat er in 2016 64 keer melding is gedaan, dan geven die aantallen eigenlijk al heel erg weer dat het aantal incidenten aan het toenemen is. En wat ik ook heb gezien is dat in de eerste 5 maanden van 2017 de teller al op 33 meldingen stond. Dus in de eerste 5 maanden van 2017. En inspectie geeft daar ook bij aan dat niet alle incidenten bij hen worden gemeld. Dus het is wel een steeds groter wordend probleem.
We hebben ze allemaal wel zien vliegen, hè, drones. Maar wat is eigenlijk een drone? En ook juridisch, wat is een drone?
Ja, het begrip drone wordt eigenlijk in het dagelijks leven heel veel gebruikt. Het is in feite niks anders dan een vliegende robot. Alleen die term drone zie je eigenlijk in Nederlandse wetgeving niet echt terugkomen. Als we het juridisch moeten kwalificeren, dan is een drone eigenlijk een onbemand, op afstand bestuurbaar luchtvaartuig. Maar daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen, want er zijn ook drones die niet op afstand bestuurd worden door een piloot. We hebben ook drones die vliegen op basis van een automatisch of autonoom systeem. En bij een automatisch systeem is de drone van tevoren geprogrammeerd en vliegt die drone dus het voorgeprogrammeerde traject. En bij een autonoom systeem kiest de drone zelf het te vliegen traject op basis van een vooraf bepaald doel. Dus dan denkt de drone echt zelf na over hoe die van A naar B vliegt.
Ja, wat is het wettelijk kader voor drones? Mag iedereen zomaar een drone kopen? En als er dan een wettelijk kader is, wat voor beperkingen leggen die dan op aan het gebruik van drones?
En wat ik net al aangaf, iedere consument kan tegenwoordig een drone kopen. Ze worden ook gewoon bij bol.com aangeboden. Op het recreatief gebruik van drones is de regeling modelvliegen van toepassing. Dat is een ministeriële regeling waarnaar verwezen wordt in artikel 5.7 lid 3 van de wet luchtvaart. En als we het dan hebben over modelvliegtuigen, dat zijn eigenlijk luchtvaartuigen die niet in staat zijn om een mens te dragen. En die uitsluitend worden gebruikt voor luchtvaartvertoning, recreatie of sport. En als je dan gaat kijken in die regeling modelvliegen, dan is eigenlijk vooral artikel 2 heel erg belangrijk voor de regels waaraan particulieren zich moeten houden. Zo mag je bijvoorbeeld met een drone alleen vliegen bij daglicht. Je mag in principe maximaal 120 meter hoog vliegen met die drone. Een drone mag ook niet boven een mensenmenigte vliegen. Mag ook niet boven openbare wegen vliegen. Met uitzondering van wegen in 30 kilometer zones binnen de bebouwde kom. En in 60 kilometer zones buiten de bebouwde kom. En die bestuurder van die drone moet ook tijdens de hele vlucht goed zicht houden op de drone. Dus hij mag ook niet te ver van die drone vandaan zijn.
Bij schade door drones, hè, als er een ongeluk plaatsvindt, zijn er eigenlijk twee scenario's. Er kan sprake zijn van een technisch mankement en er kan sprake zijn van een stuurfout. Nou, bij een technisch mankement zijn er eigenlijk twee mogelijke aansprakelijke personen, of aansprakelijke partijen, de producent en de bezitter. Nou, laten we eens inzoomen op die producent. Hè. Je gaf in je artikel een aardig voorbeeld waarbij een drone in 2017 een software-update uitvoerde terwijl die in de lucht was. En die drone vervolgens naar beneden kwam door die software upgrade. Kun je in een dergelijk geval de producent van een drone aansprakelijk stellen voor de schade die dat ongeluk veroorzaakt?
Dat kan wel. Je moet dan alleen wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet het gaan om een gebrekkige drone. Dus die drone moet een gebrekkige zaak zijn. En in artikel 186 van boek 6... valt te lezen wanneer een product gebrekkig is, namelijk wanneer het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. En als je dan in dat artikel gaat kijken, dan worden daar een aantal gezichtspunten genoemd door de wetgever waarnaar gekeken kan worden om vast te stellen of dat product gebrekkig is. Een van die gezichtspunten is het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product. Nou, als je dat loslaat op een drone, hè, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van een drone is dat men met die drone in de lucht zal gaan vliegen. En je verwacht dan niet dat er tijdens dat vliegen automatische software updates worden uitgevoerd, waardoor die drone uiteindelijk naar beneden valt. Dus in mijn optiek is op die grond in ieder geval dan sprake van een gebrekkig product. Maar er is ook nog een ander gezichtspunt in dat artikel 186 van boek 6. Dat zegt dat je ook moet kijken naar de presentatie van het product. En daarbij wordt uitgegaan van de verwachtingen bij het grote publiek. Hè. Wat mag het grote publiek verwachten van een drone? En het grote publiek zal ervan uitgaan dat die drone in de lucht blijft wanneer er niet gewaarschuwd wordt voor automatische software updates. Dus als zo'n producent niet waarschuwt voor die automatische software updates, dan zal het grote publiek ervan uitgaan dat het veilig is om met die drone te vliegen. En dus ook wanneer er niet of onvoldoende wordt gewaarschuwd door de producent, is er sprake van een gebrekkig product in de zin van artikel 186 lid 1. Maar dat is niet het enige waar je naar moet kijken. Want als je gaat kijken in artikel 185 van boek 6, waar die aansprakelijkheid voor de producent is geregeld, in dat artikel zelf zijn eigenlijk 6 situaties opgesomd waarin de producent niet aansprakelijk is voor een gebrekkig product. En voor een situatie waarin een drone schade toebrengt aan een ander zijn eigenlijk met name de uitzonderingen die in sub B en sub E van dat artikel staan relevant. En sub B sluit eigenlijk de aansprakelijkheid van de producent uit wanneer het gebrek niet bestond toen die drone op de markt werd gebracht. Dus wanneer het gaat om een gebrek wat later is ontstaan. En sub E bepaalt dat de producent niet aansprakelijk is wanneer het gebrek onmogelijk te ontdekken was op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis ten tijde van het op de markt brengen van de drone. Dus de wetenschappelijke en technische kennis ten tijde van het op de markt brengen van dat product is ook bepalend voor de vraag of een producent wel of niet aansprakelijk is. Wat dan verder nog relevant is, is dat zo'n producent op grond van artikel 185 van boek 6 niet voor alle schadeposten aansprakelijk kan worden gesteld. Als je kijkt in artikel 190 van boek 6, daarin is bepaald dat die producent eigenlijk alleen aansprakelijk kan worden gesteld wanneer het gaat om letsel- of overlijdensschade en privézaakschade vanaf €500 toegebracht aan een andere zaak dan het gebrekkige product zelf. Dus wil bijvoorbeeld een bedrijf zijn schade claimen binnen die regeling voor de productaansprakelijkheid, dan loopt hij tegen het probleem aan dat artikel 190 van boek 6 zegt dat je alleen voor privézaakschade de producent op grond van 185 aansprakelijk kan stellen. Betekent niet dat zo'n bedrijf met lege handen staat, want als er voldaan is aan de vereisten van de onrechtmatige daad van artikel 162 van boek 6, dan kan het bedrijf zijn schade verhalen op de producent op grond van die grondslag.
Is een ander probleem waar je tegenaan loopt als je schade hebt geleden. Hoe bewijs je dat er sprake was van een technisch mankement?
Ja, dat is inderdaad een terecht punt wat je daar aansnijdt. Kijk, een technisch mankement aan een drone, dat zul je moeten aantonen door middel van technisch onderzoek. En met die resultaten van zo'n technisch onderzoek zul je ook het causaal verband tussen de gebrekkigheid en de schade wel aan kunnen tonen. Maar dan is het wel noodzakelijk dat degene die schade heeft geleden beschikt over de drone in kwestie. Stel, het gaat om een drone die met een geautomatiseerd of autonoom systeem vliegt en die drone is na het ongeluk gewoon in staat om verder te vliegen, dan zal het lastig zijn om de drone uiteindelijk te achterhalen en die technisch te laten onderzoeken. En als je dan gaat kijken in die regeling van de productaansprakelijkheid, in artikel 188 van boek 6, is het aan de benadeelde om aan te tonen dat er een gebrek kleeft aan de drone en dat er sprake is van causaal verband tussen het gebrek en de geleden schade. En in het voorbeeld wat we net bespraken van die automatische software update die in de lucht uitgevoerd wordt. Ja, in zo'n geval zal het natuurlijk voor de benadeelde bijzonder lastig zijn om aan te tonen dat die drone gebrekkig is. En dat er sprake is van oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade. Een rechter kan soms dan besluiten tot omkering van de bewijslast, maar een rechter zal dat niet zo heel snel doen. Dus daar zit wel een bewijsprobleem aan de kant van de benadeelde.
We kunnen de andere kant ook eens bekijken. En dat is, stel dat er een technisch mankement is bij de drone, kan je dan ook de bezitter van de drone aansprakelijk stellen?
Ja, dat kan ook. De wet regelt dat in artikel 173 van boek 6. De bezitter van de drone, dat hoeft overigens niet per se de eigenaar van de drone te zijn. Want wanneer iemand de drone geleend heeft, wordt die voor de wet ook als bezitter aangemerkt. En kan die dus aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 173 van boek 6. Maar ook dan geldt dat er wel aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan. Er moet eigenlijk net zoals bij de productaansprakelijkheid sprake zijn van een gebrekkige zaak. Dus een zaak die niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen in de gegeven omstandigheden. Maar bovendien moet er ook sprake zijn van een bijzonder gevaar. En dat bijzonder gevaar dat moet je eigenlijk afzetten tegen het algemeen gevaar wat inherent is aan een zaak. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar zo'n drone. Algemeen gevaar wat kleeft aan een drone is dat je je kunt bezeren aan de roterende bladen van zo'n drone. Zo'n algemeen gevaar is onvoldoende om te zeggen, bezitter, jij bent aansprakelijk. Maar het moet dus echt gaan om een bijzonder gevaar. Bijvoorbeeld het risico dat zo'n drone kan exploderen. Dat is een gevaar wat niet inherent is aan die zaak. En zo'n bijzonder gevaar is nodig om die bezitter aansprakelijk te kunnen stellen. Waar je ook rekening mee moet houden is de bekendheidseis. Die bezitter hoeft niet bekend te zijn met het gebrek zelf. Maar die bekendheid ziet echt op de bekendheid met het bijzondere gevaar als er sprake zou zijn van een gebrek. En die bekendheidseis die staat eigenlijk in de wet. Zodat die bezitter niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een gevaar wat naar de stand van de wetenschap nog niet bekend is. Als je dat dan weer loslaat op die automatische software updates die zo'n drone voert, dan is er aan de bekendheidseis wel voldaan. Die bezitter hoeft dus niet op de hoogte te zijn van die automatische software updates. Maar het is wel belangrijk dat die bezitter bekend is met het feit dat als die automatische software updates worden uitgevoerd, dat dat dan een bijzonder gevaar oplevert voor de omgeving. Omdat die drones in dat geval naar beneden kunnen vallen. Nou, en dan, ja, het is een heel verhaal, maar als je dan zegt van aan die voorwaarden is allemaal voldaan, dan is in principe de bezitter aansprakelijk op grond van 173. Tenzij die dan nog een beroep kan doen op de tenzij-clausule die in dat artikel staat. En die tenzij-clausule is eigenlijk in het leven geroepen om het voor de bezitter mogelijk te maken om een beroep te doen op de rechtvaardigingsgrond, zoals noodweer of overmacht. Hè. Dus als er bijvoorbeeld een plotselinge windhoos zou zijn, waardoor die bestuurder van de drone geen controle meer heeft over die drone, dan kan de bezitter van de drone een beroep proberen te doen op overmacht om aan die aansprakelijkheid op grond van artikel 173 van boek 6 te ontkomen. Maar misschien wel goed om daarbij op te merken dat in rechtspraak wel is bepaald dat bij plotseling optredende natuurverschijnselen niet altijd een geslaagd beroep op overmacht kan worden gedaan. Dus het is de vraag of een bezitter in zo'n geval geholpen wordt door die tenzij-clausule van artikel 173 van boek 6.
Artikel 173 wordt luchtvaart uitgezonderd, hè, van de aansprakelijkheid voor de bezitter. Voor een zaak die een bijzonder gevaar oplevert. Staat dat er nog aan in de weg dat je in dit geval, als je schade leidt, een bezitter aansprakelijk stelt, denk jij?
Ja, als je het heel letterlijk leest, artikel 673 lid 3. Hè, daarin staat dat de leden 1 en 2 van artikel 173 van boek 6 niet van toepassing zijn op onder andere luchtvaartuigen. Nou ja, we hebben net gezegd, hè, drones, dat zijn luchtvaartuigen. Maar in mijn optiek gaat die uitzondering niet op voor drones. Artikel 173 van boek 6 is in 1992 in het burgerlijk wetboek opgenomen. In die tijd konden drones nog niet gekocht worden door consumenten. Die zijn pas op de markt gekomen voor consumenten in 2006. Dus het is, gelet op lid 3 van artikel 173 van boek 6, maar de vraag of een bezitter van een drone uiteindelijk met succes aansprakelijk kan worden gesteld. Ik meen van wel, want ik denk niet dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om met artikel 173 lid 3 slachtoffers van drones minder juridische mogelijkheden te bieden om hun schade te verhalen dan slachtoffers van een andere gebrekkige roerende zaak. Maar ik denk wel dat de wetgever op dit punt aan zet is en dat een nadere verduidelijking op dit punt wel wenselijk zou zijn.
We hebben het net gehad over technische fouten, gekeken naar de producent en de bezitter. Het andere scenario is natuurlijk de stuurfout. Hè? Iemand staat een drone te vliegen en die maakt de fout waardoor die drone uit de lucht komt vallen. Onder welke omstandigheden kan je dan een bestuurder aansprakelijk stellen voor een drone?
Ja, als we het hebben over de aansprakelijkheid van de bestuurder zelf, dan kom je eigenlijk automatisch in de sfeer van de onrechtmatige daad terecht van artikel 162 van boek 6. Dus dan moet er een onrechtmatige daad zijn. Nou ja, wanneer spreken we van onrechtmatigheid? Dan moet er sprake zijn van inbreuk op een recht, strijd met de wet of strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. En die onrechtmatige daad die moet je ook kunnen toerekenen aan de bestuurder van de drone. En er moet sprake zijn van schade en causaal verband. En als je dan gaat kijken, mijn verwachting is dat als je iemand, een bestuurder van een drone aansprakelijk wil stellen op grond van onrechtmatige daad, dat het dan eigenlijk het meest voor de hand ligt om je te baseren op de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm van artikel 162 van boek 6. En dan kom je eigenlijk al snel uit bij het gevalstype van de gevaarzetting en kom je ook automatisch bij het kelderluikarrest terecht. En daarin heeft de Hoge Raad eigenlijk gezegd van, nou ja, of het gevaarzettend handelen onrechtmatig is, hangt eigenlijk af van de mate van waarschijnlijkheid dat de benadeelde niet de vereiste oplettendheid of voorzichtigheid in acht neemt, de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid ten aanzien van het treffen van veiligheidsmaatregelen. Nou, als je dat kader dan loslaat op de drone, dan kun je volgens mij redelijk eenvoudig zeggen dat voldaan is aan die kelderluikcriteria. Want de meeste mensen zullen niet bedacht zijn op een drone die uit de lucht komt vallen wanneer ze ergens lopen of wanneer ze hun auto ergens geparkeerd hebben. Dus het is erg waarschijnlijk dat die benadeelde niet de nodige oplettendheid of voorzichtigheid in acht neemt. En de kans is ook groot dat daaruit ongevallen ontstaan. Ja, dus omdat, ja, als er een drone naar beneden valt, is de kans vrij groot dat die iets of iemand zal raken. Denk hierbij aan dat voorval van de peuter in Groningen, waar we het zojuist over hadden. Ja, dat geeft ook meteen aan dat de gevolgen ernstig kunnen zijn, want die peuter heeft uiteindelijk letselschade opgelopen. En het is niet bezwaarlijk om veiligheidsmaatregelen te treffen door de bestuurder van de drone. De bestuurder die kan ervoor kiezen om een cursus te volgen om zichzelf op die manier te bekwamen in het vliegen met een drone, zodat een stuurfout minder snel gemaakt zal worden. En hij kan er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om te gaan vliegen op een plaats waar zich geen andere persoon of zaken bevinden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een afgelegen weiland.
De belangrijkste aanbeveling die je eigenlijk doet in je artikel is het invoeren van registratiesystemen voor drones. Wat zou dat systeem inhouden en waarom beveel je dit aan?
Ja, ik heb geopteerd voor zo'n registratiesysteem, omdat in zo'n systeem dan de specifieke code van de drone geregistreerd kan worden, samen met de naam en het adres van de eigenaar van de drone. In de ideale wereld zou dan ook daarin opgenomen worden welk bedrijf de drone heeft geproduceerd, met het oog op de productaansprakelijkheid. En ja, zo'n systeem is eigenlijk vergelijkbaar met het systeem dat de RDW hanteert met betrekking tot de registratie van de kentekens van alle auto's in Nederland en de eigenaren daarvan. Zou dan een drone schade veroorzaken en heeft de benadeelde de drone in handen die schade heeft veroorzaakt, dan kan die aan de hand van de specifieke code van de drone achterhalen wie de eigenaar en de producent van de drone zijn. En zo'n registratiesysteem, dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten al geïntroduceerd. En ik denk dat het heel goed zou zijn als dat in Nederland ook zou worden geïntroduceerd. En wat zo'n registratiesysteem mogelijk ook aan toegevoegde waarde kan hebben, is dat in dat registratiesysteem ook de vluchtroutes van de drones geregistreerd kunnen worden. Technisch is dat al mogelijk, maar het gebeurt in de praktijk eigenlijk nog niet. Maar zou die vluchtroutes van die drones wel geregistreerd worden, dan kan er dus worden nagegaan waar die betreffende drone op het tijdstip van het incident was. En die informatie kan die benadeelde dan heel goed gebruiken in het kader van de bewijslevering, wanneer die de producent, de bezitter of de bestuurder van de drone aansprakelijk wil stellen. Ik denk niet dat je daarmee alle bewijsproblemen wegneemt. Want je kunt met zo'n registratiesysteem natuurlijk niet aantonen wie de daadwerkelijke bestuurder van de drone is geweest in tijden van het incident. Maar ik denk dat het de benadeelde wel op heel veel andere terreinen tegemoet komt in het kader van de bewijslevering.
Dankjewel, Noortje. Ik vond dat je een helder artikel hebt geschreven en ik kan het echt iedereen aanbevelen om te lezen. Bedankt voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Mocht je meer willen lezen over drones, lees dan ook het artikel van Noortje over het gebruik van drones door deurwaarders. De vindplaats van het artikel vind je op onze website www.aboutlaw.nl. Bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast app. En wil je ons helpen? Geef ons dan een review of sterren in Apple Podcast. En deel deze podcast met je collega's. Heb je ideeën voor onderwerpen of wil je zelf een keer te gast zijn bij onze podcast? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. About Law wordt gemaakt door mij, Bob Rietjens, en de producer van deze podcast is Kezani Tabiran. De muziek is afkomstig van Peter van Eenberg.